Welkom bij About Law. Xander van Dijk, een luisteraar van onze podcast, is filmmaker van beroep en studeert uit interesse ook rechten. Xander heeft contact met ons opgenomen en op zijn verzoek gaan we het vandaag hebben over de Digital Single Market Auteursrechtrichtlijn, een Europese richtlijn die beoogt het auteursrecht in Europa te moderniseren. Xander vraagt zich af of de richtlijn een goed evenwicht biedt tussen de auteursrechthebbenden en de online platforms zoals YouTube en Facebook. Is het terecht dat deze partijen moeten gaan betalen voor content die hun gebruikers uploaden? Om deze vraag te beantwoorden praat ik vandaag met Stefan Kulk van de Universiteit van Utrecht. Ten tijde van de opname van de podcast moest de laatste stap in het wetgevingsproces nog plaatsvinden. Er moest namelijk nog gestemd worden door de Raad van de Europese Unie. Ondanks een nee van de Nederlandse regering heeft de Raad de richtlijn aangenomen. Stefan, ontzettend leuk dat je te gast bent vandaag bij About Law. We gaan het hebben vandaag over de Digital Single Market Auteursrechtrichtlijn. En dan met name over uploadfilters. Maar misschien is het aardig als je jezelf even voorstelt, hè, want je bent wetenschapper en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Waar richt jouw onderzoekpraktijk zich op?
Ik heb een proefschrift geschreven bij de Universiteit Utrecht over de aansprakelijkheid van online dienstenverleners. Dus dan kun je denken aan zoekmachines, internetaanbieders, dat soort partijen. En dan specifiek voor auteursrecht inbreuken. Mijn onderzoek wat breder richt zich eigenlijk op de machtspositie van technologiebedrijven. Zoals Google, Apple, Facebook, dat soort partijen. En dan ook de belangrijke rol die ze spelen in onze samenleving en hoe je daarmee om moet gaan.
Ja, dan denk ik dat we de juiste man op de podcast hebben voor dit onderwerp. Want dat gaat natuurlijk, hè, als je het hebt over de auteursrechtrichtlijn, voor een heel groot gedeelte over de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheden van deze partijen, online platformen. Voordat we echt ingaan op die uploadfilters, die nieuwe auteursrechtrichtlijn bevat ook nog veel andere auteursrechtelijke onderwerpen. Hè? Misschien is het goed om daar eerst even een kort beeld van te krijgen. Zou je dat dus wat kunnen schetsen voor me?
De richtlijn probeert eigenlijk het auteursrecht, het Europese auteursrecht dat we hebben, te updaten. En dus aan te passen ook en aan te vullen door, omdat er allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen zijn die hebben plaatsgevonden. Zo zitten bijvoorbeeld regels in met betrekking tot data mining. Dat is ook auteursrechtelijk, kan dat een probleem zijn. En er is een exceptie die dat mogelijk moet maken. Er komt ook een exceptie voor het digitaliseren van cultureel erfgoed. Ook dat uploadfilter dan. Maar ook regels bijvoorbeeld rondom het gebruik van perspublicaties. Dus het is, er zit een hoop nieuws in voor auteursrechtjuristen.
Ja, wat is de status op dit moment? We praten nu, het is nu 12 april. Wat is de status van de richtlijn? En is al bekend wanneer die dan geïmplementeerd moet worden door nationale wetgevers?
Ja, in 2016 heeft de Europese Commissie dan een voorstel gedaan voor een nieuwe richtlijn. Daar is over gesproken in het parlement, in de raad. En daar heeft een soort onderhandeling plaatsgevonden. Het Europees Parlement heeft onlangs de goedkeuring gegeven aan het voorstel. En nu moet de raad daar nog één keer over beslissen. En ik vermoed dat het wel door de raad heen komt. Dus op het moment dat de richtlijn wordt vastgesteld, dan hebben de lidstaten nog 2 jaar om de regels te implementeren in hun nationale wetgeving.
En dan nu door naar de uploadfilters. Dit wordt geregeld in artikel 17 van de nieuwe auteursrechtrichtlijn. Voor degene die dat wetgevingsproces een beetje gevolgd hebben, dat was voorheen artikel 13. En er wordt veel gepraat over artikel 13, maar als we het nu hebben over artikel 17, dan hebben we het eigenlijk over het oude artikel, vernummerde artikel 13. Zou je in het kort kunnen schetsen waar dat artikel 17 over gaat en wat het doel van dit artikel is?
Jazeker. Wat artikel 17 eigenlijk probeert te doen is de onderhandelingspositie van auteursrechthebbenden te versterken. Want het is op dit moment zo dat je dus platforms hebt zoals YouTube en Facebook, En daar kan iedereen content naartoe uploaden. En die platforms verdienen daar best wel wat geld mee natuurlijk, omdat er advertenties omheen zitten. Maar auteursrechtelijk gezien doen die platforms niet iets wat relevant is. Ze zijn nog niet aansprakelijk in principe voor wat gebruikers wat wij uploaden naar die platforms. Maar ze verdienen dus best wel wat geld aan tegelijkertijd. Dus de rechthebbenden die zitten met lege handen. En wat artikel 17 probeert is, die zegt, nou ja, die platforms die maken dan dat werk, het auteursrechtelijk beschermde werk, dus de muziek bijvoorbeeld, openbaar. En die moeten daarvoor ook toestemming hebben. En dat betekent ook dat er dus licenties gesloten moeten gaan worden. En dat betekent dan natuurlijk weer dat er wat geld van de platforms richting de auteursrechthebbenden gaat. En dat die taart dus op een wat eerlijkere manier wordt verdeeld.
Ja, dus de hoofdregel is dus dat de zogenoemde online content sharing service providers, in goed Europees jargon, onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk kunnen zijn voor content die hun gebruikers uploaden. Misschien is de eerste vraag relevant, is wat zijn nou online content sharing services providers of platformen over wie dit gaat en op wie die plicht gaat rusten?
Ja, goede vraag. Dat zijn eigenlijk online dienstverleners. Ik denk, als je het simpel wil zeggen, dan zijn het de internetplatforms, dus de dienstverleners waar je als gebruiker content naartoe kan uploaden. De definitie die kun je vinden ook in de richtlijn. En er wordt gesproken dan van online dienstverleners die als doel hebben het opslaan en toegang bieden van grote hoeveelheden auteursrecht en beschermd werk. En dat dan wordt geüpload door gebruikers. En dat moeten ze dan ook doen met winst, oogmerk. Je voelt wel aan, het gaat dus eigenlijk over de Facebooks, YouTubes en eigenlijk de platforms van deze wereld.
Ja, en als ik jou zo hoor, grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermd werk, dat lijkt mij nog wel een rijkelijk vage term. Zijn er iets van handvatten geboden wanneer daar dan sprake van is? Of wordt dat over de schutting gegooid naar de rechter en moet die er maar iets van maken?
Het is een redelijk vage term, inderdaad. In de richtlijn kun je, daar staat dat dan op een case by case, dus per geval beoordeeld moet worden. Nou, dat zet natuurlijk al de deur open voor allerlei conflicten en rechtszaken. Een handvat zou dan kunnen, het publiek dat toegang heeft tot de informatie, dat moet je betrekken in de hoeveelheid en het aantal bestanden, zegt de richtlijn, waartoe toegang wordt gegeven. Maar dat zijn nog steeds redelijk vage criteria. Kan zijn dat de lidstaten daar zelf nog wat meer invulling aan geven. Dat zou kunnen, maar de richtlijn is op dit punt behoorlijk vaag.
En wie vallen er dan niet onder die definitie? Misschien is dat in ieder geval wel een aardig om een wat beter beeld te krijgen. Hè? Want je zegt de YouTubes vallen eronder, de Googles, Facebooks. Maar wie valt er dan niet onder? Cloud providers of iets dergelijks?
Ja, bijvoorbeeld. Dus je hebt natuurlijk de Dropbox, Google Drive. In de richtlijn staat dat soort partijen, daar kun je je eigen bestanden opslaan, zodat je er zelf later nog een keer bij kunt, of die bestanden kunt synken. Ja, dan geef je dus eigenlijk niet toegang aan het publiek. Nee, dat is alleen voor je persoonlijk gebruik. Dat valt er buiten. Maar ook dus de platforms die niet een winstoogmerk hebben. En waar ook gebruikers ook informatie naartoe uploaden. En dan kun je denken aan de... Nou ja, de richtlijn heeft het dan over non-profit encyclopedieën. Wikipedia. Of open source software platforms. Dan denk ik aan GitHub. Dus de platforms die niet een winstoogmerk hebben, of die dus niet toegang bieden, aan auteursrechtelijk beschermd werk op grote schaal, aan het grote publiek, die vallen buiten.
Als je dan naar het artikel kijkt, artikel 17, de hoofdregel daarvan staat in artikel 17.1. Wat zegt dit artikel? Zou je eens kunnen uitleggen hoe die hoofdregel eruit ziet?
Het artikel zegt eigenlijk dat die platforms die maken het werk dat gebruikers uploaden, die maken dat openbaar. En dat betekent dus dat ze daarvoor toestemming ook moeten vragen aan rechthebbenden. Daar kan dan dus een onderhandeling plaats hebben. En dat betekent dus dat de platforms openbaar maken. En ze dus ook aansprakelijk zijn eigenlijk voor alles wat gebruikers uploaden. Dat wordt de nieuwe hoofdregel.
Ja, dat is nogal een pittige verandering, denk ik, onder het... Onder het auteursrecht. Helemaal omdat dit soort partijen voorheen natuurlijk een beroep konden doen op de e-commerce richtlijn. Die een safe harbor creëert, hè, voor dit soort partijen. Die, zolang je niet weet dat er iets auteursrechtelijks op je platform staat, ben je er niet voor aansprakelijk. Zolang je maar actie onderneemt als je een notice krijgt dat iets inbreuk maakt. Hoe verhoudt zich dan die artikel 17.1 van die auteursrechtrichtlijn ten opzichte van die e-commerce richtlijn?
De auteursrecht, deze nieuwe auteursrechtrichtlijn, die zet er eigenlijk een streep door. Dus je hebt de safe harbors in de e-commerce richtlijn. Die zijn, nou, wat we noemen, die werken horizontaal. Dus die hebben betrekking niet alleen op auteursrecht, maar ook op andere soorten illegale of onrechtmatige content. Bijvoorbeeld hate speech of zo. Smaad en laster, dat soort dingen. Maar wat we dus eigenlijk doen nu in Europa is een specifiek nieuw regime daarvoor in de plaats stellen als het gaat om het auteursrecht. Dus die safe harbors, die gelden eigenlijk niet meer voor de platforms als het gaat om auteursrechtelijk beschermd werk.
Dus die safe harbors, die gelden dan niet meer voor platformaanbieders, maar die blijven dan gewoon nog wel gelden voor andere technologiebedrijven. Klopt dat?
Precies, dus de internetaanbieders, die zijn gewoon gedekt door artikel 12 is dat dan van de e-commerce richtlijn. Dus die kunnen zich, die zijn nog veilig als het ware onder de safe harbors. En hetzelfde geldt dus ook voor de traditionele hostingdienstverleners. Dus de partijen waar je gewoon ruimte huurt om een website naartoe te loaden. Dat valt allemaal buiten deze richtlijn, de nieuwe richtlijn. En de e-commerce richtlijn en de aansprakelijkheidsbeperkingen die gelden voor hen nog steeds.
Stel nou dat deze richtlijn in deze vorm wordt aangenomen. En YouTube bijvoorbeeld betaalt voor auteursrechten aan Buma Stemra. Staat het mij als gebruiker van YouTube dan vrij om muziek op YouTube te uploaden? Of moet ik eigenlijk, ben ik dan zelf als persoon nog steeds aan het openbaar maken? En zou ik daar als uploader ook nog steeds over moeten afdragen?
Ja. Dus als uploader maak je ook gewoon openbaar. Omdat je eigenlijk dat werk aan het delen bent met het publiek. Dus bijvoorbeeld die muziek waar je het over hebt. Het is wel zo dat de richtlijn zegt dat op het moment dus dat er toestemming is verkregen door het platform, dus als er een licentie is, dan geldt die licentie ook voor de gebruikers van het platform. Dat betekent dus dat je als gebruiker daarvoor niet apart toestemming hoeft te vragen en dus ook niet hoeft te betalen. Maar dat geldt dan weer niet voor alle gebruikers. Dat geldt dan alleen voor de gebruikers die niet op commerciële basis handelen of die dus niet activiteit ontplooien die een significante opbrengst opleveren. En dus als het gaat om je vakantievideo die je deelt met familie en vrienden en er zit muziek onder, dan ben je gedekt door die licentie. Als je nou een populaire blogger bent, dan niet, want dan ben je waarschijnlijk ook geld aan het verdienen met die content en dan zul je zelf apart daarvoor toestemming moeten vragen.
Als je nou even kijk naar de hoofdregel. Hè. Je bent dus even als bijvoorbeeld als Facebook aansprakelijk als jouw gebruiker auteursrechtelijk beschermd werk ongeautoriseerd uploadt. Daar gelden ook weer uitzonderingen op. Of eigenlijk één uitzondering waarbij je aan drie voorwaarden moet voldoen. Een van de eerste voorwaarden is dat het platform of YouTube of Facebook dan best efforts moet doen om toestemming te krijgen van de auteursrechthebbende. Nou, dat begrip best efforts, in ieder geval in contractrecht, wordt nogal verschillend uitgelegd, hè, in verschillende rechtsstelsels. Wanneer heeft een contentaanbieder of een platformaanbieder, moet ik zeggen, dan voldoende best efforts ondernomen?
Het stomme is dat ik daar gewoon geen antwoord op heb. En dit is echt iets dat moet gaan blijken. Ik kan me voorstellen dat je natuurlijk in ieder geval een poging gedaan moet hebben om een licentie te verkrijgen. Als je het niet hebt gedaan, heb je natuurlijk niet je best efforts verricht. Maar er moet natuurlijk ook een onderhandeling plaats hebben. En er moet ook gesproken worden over bedragen die betaald moeten worden. Hoe ver moet je dan gaan als platform? Dat moet allemaal nog gaan blijken. Wanneer je je best hebt gedaan als het ware om een licentie te verkrijgen.
Ja, ja dat, het zit er natuurlijk in de onderhandeling, zou ik kunnen voorstellen. Hè? Dus ben je bereid ver genoeg te gaan in de onderhandeling? Dat zijn natuurlijk hele moeilijke dingen om vast te stellen, hè, voor een rechter. Je ziet ook dat rechters daar ook bijvoorbeeld bij, wanneer vraagt Buma Stemra te veel, is ook voor rechters een ontzettend moeilijke vraag, waar ze eigenlijk tot op heden nooit lijken uit te komen. Dus dat lijkt me geen eenvoudige klus voor een rechter. En die best effort zou natuurlijk ook kunnen zien op hoeveel moeite moet je actief doen, hè, om licenties te krijgen. Ik bedoel, voor een YouTube zal het niet zo moeilijk zijn om op Buma Stemra af te stappen en te zeggen van joh, ik wil een licentie van je. Maar als er potentiële individuele auteurs zegt hebben te zijn voor een bepaald filmpje dat ze ooit gemaakt hebben, dat lijkt me een stuk lastiger om die te vinden en te benaderen.
Ja, dat is een stuk complexer dan. En dan heb je denk ik ook nog te maken. Het probleem kan dan ook zijn dat een partij als YouTube natuurlijk dan best wel machtig is. En daarnaast, we hebben het nu over muziek. Maar die richtlijn, ja, die geldt voor foto's, films, series, beelden uit games, alles wat auteursrechtelijk beschermd is. Dus het is, dit moet echt nog, denk ik, ingevuld gaan worden. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit tot zaken gaat leiden.
Ja, die tweede voorwaarde waar die platformaanbieders aan moeten voldoen om niet aansprakelijk te zijn voor content van hun gebruikers, is dat ze een uploadfilter moeten toepassen. Ik denk dat dat wel het onderwerp is geweest wat het meeste of het vaakste de algemene nieuwsbronnen heeft bereikt. Zou je kunnen vertellen wat een uploadfilter is en hoe dat werkt en waarom dat zoveel reactie oproept bij de internetgebruikers?
Ja, nou, het is wel goed om te eerst voorop te stellen dat de richtlijn die heeft het zelf niet expliciet over uploadfilters. De richtlijn zegt eigenlijk van zo'n platform, op het moment dat je niet licentie hebt kunnen verkrijgen, je hebt die niet, nou, dan moet je je best doen om ervoor te zorgen dat die auteursrechtelijke content niet beschikbaar komt op het platform. Nou ja, wat dat dan betekent, ja, dat kan impliceren, en dat ligt wel voor de hand, dat je dan iets van technologie moet implementeren, bijvoorbeeld een uploadfilter. Die helpt te voorkomen dat beschermde werk op het platform terechtkomt. Ja, wat dan het probleem is dat je dan gebruikt dan software, algoritmes die dan content proberen te herkennen. Dat is dan op basis van een enorme database die platforms aanleggen in samenwerking met rechthebbenden. En iedere keer als er dan iemand een filmpje uploadt, een YouTube bijvoorbeeld, dan wordt er gecheckt van, is dit beschermd werk? En als dat het geval is, dan kan het offline gehaald worden, of dan komt het niet eens beschikbaar. Het probleem is dan natuurlijk dat het auteursrecht is niet zo zwart-wit. Natuurlijk zijn er gevallen van duidelijke piraterij, dat kan natuurlijk niet. Maar je mag ook onder het auteursrecht parodiëren bijvoorbeeld. Of iets citeren. En de vraag is dan, kan dat algoritme überhaupt die afwegingen maken? En als het wat te streng is ingesteld, ja, dan is er misschien ook, dan verdwijnen ook rechtmatige uitingen van het platform. En dat raakt dan aan de vrijheid van meningsuiting. En dat is kwalijk natuurlijk.
Vind jij die zorgen over die free speech issues, vind je die terecht? Of vind je dat er wel voldoende rekening toch wordt gehouden in die nieuwe richtlijn met deze zorgen?
De richtlijn is heel duidelijk als het gaat om de verantwoordelijkheden van de platforms en ook de rechthebbenden daarin. Dus er wordt heel duidelijk gezegd, je bent een openbaarmaker en dat betekent dat je dus maatregelen moet treffen of licenties moet afsluiten. Maar als het gaat eigenlijk om de rechten van de gebruiker, de eindgebruiker, dus eigenlijk jij en ik die gebruik maken van dat soort platforms, dan vind ik dat de richtlijn wat mager is. En dus er staan regels in. De richtlijn zegt bijvoorbeeld dat de implementatie van het systeem, die moet niet leiden tot het verwijderen van rechtmatig materiaal. Maar ja, je kunt dat zeggen, maar het moet wel gebeuren natuurlijk.
Ja, hoe dan?
De richtlijn voorziet ook, die zegt ook dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat er een klachtprocedure is. Nou, dat is op zich denk ik wel wenselijk. Maar de vraag is denk ik ook weer, ja, gaan gebruikers daar gebruik van maken? Op het moment dat je als eenvoudige internetgebruiker melding krijgt van je video komt niet online wegens auteursrecht inbreuk. Dan vraag ik me af of je dan doorzet ook bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat mensen dan ook best even terugdeinzen. Zeker, dat is dan vooral het Amerikaanse auteursrecht van die horrorverhalen met miljoenen euro schadevergoeding. Dus ik vraag me ook af van die waarborgen, zijn die dan voldoende en gaan gebruikers er echt ook gebruik van maken? Dus je vraag was van, vind ik dat terecht? Ik denk, ik maak me wel zorgen over de waarborgen die in de richtlijn en of die sterk genoeg zijn om ook tegenwicht te bieden eigenlijk aan de rechthebbenden en de platforms.
Ja, wat je dan in de praktijk eigenlijk zal gaan zien, denk ik, als ik het goed inschat, maar je weet dat denk ik beter, is dat materiaal wat auteursrechtelijk beschermd is, allemaal verwijderd zal worden. Dat daar ook allerlei rechtmatig gebruik onder verwijderd zal worden. Bijvoorbeeld parodieën en dergelijke. Dat zal een hoe slim de filters van YouTube ook zijn. Voorlopig zullen die een parodie nog niet van echt inbreuk kunnen onderscheiden. Dat materiaal, het rechtmatige materiaal eigenlijk allemaal verwijderd zal worden. En dat je mag hopen dat er dan nog af en toe iemand is die bezwaar gaat maken. En dat dat natuurlijk voor de verspreiding, rechtmatige verspreiding van materiaal en informatie wel een hele kwalijke zaak is.
Ja, het is ook het is ook zeg maar de gebruiker die dan echt voor zijn uiting moet gaan staan. Terwijl onder het oude systeem kwam die content wel gewoon online. En dan kon die natuurlijk met wat we noemen dan notice en takedown systeem offline gehaald worden. Maar nu loop je meteen tegen dat filter aan. En je krijgt in eerste instantie niet eens de kans om je te uiten. Ik deel die zorgen wel.
Hey, een derde voorwaarde voor een platform om een aansprakelijkheid te ontlopen is dat het in het kort een notice en takedown systeem hanteert. Dat is eigenlijk al een vereiste onder geldende wetgeving. Hè? We hadden het net over de e-commerce richtlijn. Verandert er in dit opzicht iets voor platformaanbieders?
Die notice en takedown regel, dat vloeit eigenlijk voort uit de e-commerce richtlijn. Want die zegt, je bent als platform niet aansprakelijk zolang je eigenlijk geen kennis hebt van inbreuken. En op het moment dat je die kennis wel hebt, dan moet je meteen verwijderen. En dat leidt dan tot wat we noemen notice en takedown systemen. Dus waar hosting providers, maar ook dus de platforms, systemen hebben ontwikkeld dat je kunt klagen over content. En dan wordt het dus offline gehaald. En wat artikel 17 doet, die zegt van dit is eigenlijk een soort ondergrens. Je moet die systemen ook blijven hanteren. Wat er wel verandert nu is dat de richtlijn zegt van zo'n notice, dus zo'n melding moet wel voldoende onderbouwd zijn. Dus dat zegt ook iets over de kwaliteit van de notice. Dus een rechthebbende die zou ook goed moeten aanduiden van om welke content het gaat en waarom het offline moet. Maar wat er verandert ook, en die bepaling in de nieuwe richtlijn zegt van je moet er ook voor zorgen dat die content, als die is aangemeld en die is verwijderd, dan moet je ook voor zorgen dat die offline blijft en niet weer opnieuw geüpload kan worden. En dus dat is een soort versterkte notice en takedown, namelijk een notice en stay down. Dus die content mag ook niet meer opnieuw op het platform verschijnen. Dus het gaat in die zin wel wat verder dan het systeem wat we kennen eigenlijk uit de e-commerce.
Ja, nou, en als je het dan hebt over stay down. Kijk, als iemand een filmpje uploadt en het wordt weggehaald en precies hetzelfde bestandje wordt geüpload, dan lijkt het me makkelijk om te zorgen dat dat niet opnieuw, dat wordt dan die hash gewoon aan die uploadfilter toegevoegd. Als je een nieuw bestand maakt van hetzelfde filmpje, lijkt me dat nog niet altijd even eenvoudig om te herkennen voor een YouTube. Dus lijkt me dat daar ook nog wel wat issues zitten die nog wel uitgevochten zullen moeten worden.
Ja, je ziet ook natuurlijk dat mensen ook. YouTube heeft al, dat heet een content ID. Ze hebben al een soort upload filter als het ware. Dat hebben ze vrijwillig geïmplementeerd. Mensen lopen al af en toe daar tegenaan. Maar mensen zijn ook slim. Die gaan hun videobeelden spiegelen of die snijden de randjes eraf. En dan pikt het systeem het niet meer op. Dus het is ook in die zin een soort strijd tussen mensen die eromheen willen en de platforms die hun filter slimmer moeten maken. Maar dat is heel moeilijk, want wat is nog dezelfde content en kan dat computersysteem dat ook goed herkennen? Dat moet nog gaan blijken. En dat blijft denk ik ook een soort strijd ook tussen de platforms en iedereen die van alles wil uploaden.
Ja, en hebben we net veel over de bezwaren gehad over die te maken hebben met free speech. Een andere bezwaar die ik wel gehoord heb is dat het te streng zou zijn voor kleine ondernemingen. Hè? Het is duur om aan te voldoen, zo'n uploadfilter. Je moet partijen gaan betalen en het leidt ook nog tot aansprakelijkheid voor platformaanbieders. En dat lijkt niet echt een goede bodem, voedingsbodem te zijn voor kleine startende onderneming. Schiet de richtlijn deze kleine ondernemingen nog te hulp?
Jazeker, want de richtlijn die zegt dat als je minder dan 10 miljoen euro omzet draait en je bent minder dan 3 jaar actief eigenlijk op de Europese markt, dan heb je niet die verplichting om als het ware proactief te verwijderen. Dus laten we maar even het uploadfilter noemen. En dan heb je niet de verplichting om die te implementeren. Dus daar wordt wel een grens getrokken. Dus als je een start-up bent, dan ben je tot op zekere hoogte vrijgesteld. Wat ik verder wel denk ook, is dat Google en Facebook, die hebben deze technologie al ontwikkeld. Hè? Wat ik ook zei, ze hebben die vrijwillig inmiddels al ontwikkeld. Dat maakt hun positie misschien ook nog wel wat sterker. Hè? Ook ten opzichte van de kleintjes. Want ja, die kunnen die technologieën gaan verkopen en financieren dus eigenlijk. En die kleine partijen die zullen dat moeten inkopen. En het is, ik denk ook als je wat langer actief bent, dus bijvoorbeeld, je bent inmiddels 4 jaar actief, blijft het toch een drempel om te groeien, denk ik, de implementatie van zo'n systeem.
Ja. Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want ik krijg bij de Europese wetgever wel eens het idee dat ze heel erg anti-grote Amerikaanse techbedrijven zijn. En dat veel van de wetgeving zich eigenlijk richt op het reguleren en het inperken van de macht van dit soort partijen. Kijk naar de AVG, lijkt ook wel als een soort blauwdruk voor Facebook geschreven te zijn in Google. En dat zie je hier ook wel een beetje. Hè? Daar heb ik het idee dat dit dat het toch de grote Amerikaanse techpartijen zijn die toch profiteren van de auteursrechtinbreuken van hun gebruikers. Als ik jou zo hoor, dan lijkt het ook wel eens een averechts effect te kunnen hebben. Omdat die grote Amerikaanse partijen al over hele goede filtertechnieken te beschikken, lijken ze juist op voorsprong te komen in plaats van op achterstand in de Europese markt.
Ja, zeker. En inderdaad, wat je zegt, hè, je ziet het natuurlijk ook aan de mededingingszaak van de Europese Commissie die voortdurend de pijlen richt op Google. En de ACM die nu ook onderzoek gaat doen naar de App Store van Apple. Maar deze auteursrechtregels, wat wel zo is, er moet geld van de platforms, de Amerikaanse platforms, naar de rechthebbenden. En dat kunnen ook Europese rechthebbenden zijn. Dus daar worden ze wel aangepakt. Maar als het gaat dus om de platforms en de concurrentie en de mogelijkheid om op die markten toe te treden, dat is wel een stukje complexer geworden. En dat kan die positie van die partijen, de Googles en de Facebooks, dus wel weer versterken.
Als afsluiting, hè, de richtlijn moet een balans vinden, of dat probeert het te doen, tussen heel veel verschillende belangen. Hè, de belangen van exploitatie van de makers, het belang bij free speech, de zakelijke belangen van platformaanbieders. Vind jij dat de Europese wetgever een goede balans heeft gevonden tussen al die belangen?
Ik denk dat een aardige poging is daartoe. Kijk, want het is wel zo natuurlijk dat rechthebbenden die zijn afhankelijk op dit moment, zeg maar in de situatie voor de nieuwe richtlijn, van of Google en Facebook bereid zijn een beetje geld met ze te delen. Hè? En dat doen ze al wel een beetje. De rechthebbenden die komen in een heel sterke onderhandelingspositie. Dat betekent dus dat ze ook kunnen gaan vragen van de platforms wat hun content kunnen krijgen, wat hun content ook daadwerkelijk waard is. Als je bijvoorbeeld ook nagaat dat je kunt muziek luisteren via Spotify als gebruiker, maar je kunt ook muziek luisteren als je een beetje slim zoekt via YouTube. Nou, YouTube draagt daar niks voor af, En Spotify natuurlijk wel. En dat zorgt ook ervoor dat die platforms voor rechtmatige content, dus nou ja, denk aan Spotify, Netflix, het ook nou ja, moeilijk hebben, hè, of moeilijker hebben. De nieuwe richtlijn kan dat die situatie veranderen. Omdat met Google, met YouTube en Facebook wel degelijk zullen moeten gaan betalen voor die creatieve content. En ik denk dat dat wel terecht is. Ik denk alleen dat er nog wel wat scherpe randjes zitten aan de manier waarop dat wordt vormgegeven. Dan met name als het gaat om die plichten om actief werken te verwijderen. En dan met name het probleem dat er ook rechtmatige werken. Dus gewoon een parodie of een meme. Die gewoon moeten kunnen blijven staan. Dat die eraf gehaald gaan worden. En ik denk dat daar onvoldoende waarborgen zijn ingebouwd. En dat we dat een beetje laten lopen. Hè. Het wordt wel genoemd in de richtlijn, maar niet echt uitgewerkt. En het wordt overgelaten in de lidstaten. En het is nog maar de vraag van hoe dat gaat uitpakken. Terwijl het wel gaat over onze vrijheid van meningsuiting. En dat vind ik eigenlijk niet goed.
Ja, het lijkt me mooie tijden om wetenschapper en onderzoeker te zijn op dit soort gebieden, om eerlijk te zijn. Als je kijkt wat er allemaal voor wetgeving nu doorheen komt, lijkt het me voldoende te onderzoeken in ieder geval.
Ja, zeker. Ik hou me dan zelf bezig ook met intellectueel eigendomsrecht, met mededinging en privacy. En het zijn wat dat betreft wetenschappelijk gezien gouden tijden, omdat er heel veel recht is, nieuwe rechtspraak, besluiten van overheden en mededingsautoriteiten. En we zijn denk ik ook met z'n allen nog een beetje aan het kijken. Het internet bestaat nu een flink aantal jaar, maar het is wel behoorlijk veranderd natuurlijk, hè, met de opkomst van die grote technologische bedrijven. En ik denk dat we echt aan het uitvinden zijn nog wat dat betekent voor ons, voor onze democratieën. Voor onze vrijheid van meningsuiting, hoe we ons verhouden tot die techbedrijven. Dat maakt het wel heel interessant voor mij inderdaad.
Nou, bedankt dat je het gast was, Stefan, bij About Law, bij deze aflevering. Mag ik je nog een keer bellen als er een update is? Ik denk dat er nog genoeg uitgevogeld moet worden over deze richtlijn, hè, met alle vage termen die erin staan en de implementatie. Mag ik nog een keer een beroep op je doen als er een update is?
Ja, leuk. Ik neem dan graag op.
Bedankt voor het luisteren naar About Law. Wij zijn altijd benieuwd naar je mening over onze podcast. Dus laat vooral een bericht achter op LinkedIn of plaats een bericht op onze website of stuur een e-mail naar bob@aboutlaw.nl. En doe dat vooral ook als je een tip hebt voor een onderwerp. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Bob Rietjens, en de producer van de podcast is Kazali Dabiran. Sam Williams is de sound engineer en de muziek is afkomstig van Peter van Eenbergen. Tot de volgende keer. Thank you.